Welkom bij Il Capitano, de podcast met eigenzinnige leiders, CEO's en ondernemers die vertellen over hun eigen organisatie en hun leiderschapstijl. Mijn naam is Jan-Joost Kroon en elke aflevering spreek ik met een nieuwe gast over ambities, ervaringen, het maken van keuzes en het voeren van het eerlijke gesprek. Mooi dat je luistert. Vandaag ben ik de gast in het centrum van Gouda, bij emeritus hoogleraar Teun Hardjono. Teun is een van de grondleggers van het kwaliteitsdenken in Nederland. Hij startte zijn carrière bij adviesbureau Berenschot, waar hij actief was bij de herstructurering van de confectieindustrie, maar gaf daarnaast ook advies aan de top van de Nederlandse politie en het UWV. In 1995 promoveerde Teun met zijn proefschrift Ritmiek en organisatiedynamiek, waarin het vierfasenmodel centraal staat. Daarna was hij 17 jaar verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam als parttime hoogleraar naast zijn werk als organisatieadviseur. Teun is voor mij meer dan een gast, lieve luisteraars. Teun gaf mij in 2006 de kans om met hem mee te lopen in zijn adviespraktijk, toen ik zelf nog student was op de universiteit. Teun leerde mij over strategie, interventies, acties, maar ook over schrijven en spreken. Zijn werk is voor mij nog steeds dagelijkse actualiteit, omdat ik het vierfasenmodel nog steeds gebruik in mijn werk. Daarom alle redenen om met deze man eens mooi door te praten. Teun, van harte welkom in mijn podcast Il Capitano.
Hallo.
Hartstikke goed. Teun, zoals ik zei, wij beginnen altijd met een aantal vragen aan mijn gast vooraf om een klein beetje erin te komen. En ik weet misschien sommige antwoorden wel, maar goed, ik ga ze toch stellen. Ik ben een lezer of ik ben een Netflixer?
Is dat een vraag?
Dat is een vraag.
Ik ben een lezer.
Ja.
Ik heb niet eens een abonnement op Netflix.
Nou, dat bedoel ik. Dan moet ik mijn vraag toch gaan aanpassen, luisteraars. Maar goed, dan gaan we naar de volgende. Ik ben van de details of ik ben van de grote lijnen?
Nee, de grote lijn.
Ik ben van de goede vrede of van het eerlijke gesprek?
Nou, dat vind ik allemaal. Nou, ik ben van de lieve vrede en dat staat me soms zelf wel tegen, want ik kan beter toch maar het eerlijke gesprek doen.
Toch wel, hè?
Toch wel.
Ja, oké. Okay. We komen straks ongetwijfeld nog wel op deze vraag ook verder nog terug, hoor. Dus in één woord, mijn collega's typeerden mij als...
Filosoof.
Filosoof. En in één woord, mijn partner typeert mij als...
Ga vraag aan de...
Ja, nee, dat kunnen we zo inderdaad doen, hè? Want ze is hier idee. Vlakbij. Je mag één woord kiezen. En dan kan ik het straks vragen.
Ik kan het vragen. Complex, denk ik.
Complex. Nou ja, hartstikke goed. Eventjes leuk om er zo in te komen. Teun, wij zitten in jouw studeerkamer in het centrum van Gouda. Ik heb net al even kort omschreven in mijn introductie wat je allemaal hebt gedaan in het verleden. Maar goed, je bent gelukkig ook nog steeds actief. Als je nou eens even terugkijkt op jouw carrière, zijn er dan dingen die er voor jou uitspringen?
Nou ja, kijk, je zei zelf al dat ik begonnen ben bij Berenschot. En je moet ook geluk hebben in het leven, dus... Ik was min of meer als soort van corvée de opdracht gekregen om wat toen heette de kwaliteitsraad van Berenschot, de secretaris van te zijn. Allerlei hoogleraren, hooggeleerde meneren die nadachten hoe je de kwaliteit van zo'n adviesbureau zou kunnen beïnvloeden. En dat moest ik natuurlijk heel precies en heel nauwkeurig opschrijven, want ja, ik was ook maar de secretaris. Maar ik leerde heel veel van ze.
Ja.
Belangrijkste leerpunt van hen... kwamen ze een beetje al discussierend achter. Want als je het over de kwaliteit van het adviesbureau wil hebben, je het natuurlijk over de adviesprogramma's moet hebben.
Mm-hmm.
Maar vooral ook over de adviseur.
Mm-hmm.
Dus want de prestatie is altijd een relatie tussen de methode, de methodiek en de persoon. Dat was wel een eye-opener voor mij. En ik ben eigenlijk altijd op die lijn doorgegaan. Is wat voor eisen kan je aan een persoon stellen? En wat kan je verwachten? Ik was op die manier mee bezig.
Mm-hmm.
Niemand was er mee bezig. Kwaliteit was absoluut geen onderwerp. Tot op een gegeven moment ook de concurrentie van Japan. Dat praat over de 80e jaren van de vorige eeuw.
Ja, een tijdje geleden.
Een beetje op kwam zetten. En dan ben je met land de blinde eenoog koning.
Mm-hmm.
En als dan bij economische zaken opeens het een speerpunt wordt. Dan ben je zomaar opeens de enige adviseur in Nederland die erover iets gezegd heeft.
Ja.
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 En dan...
Dan rol je van het een en het ander eigenlijk.
En wat daarbij wel aardig was, ik werd gevraagd door de BOVAG, of wij een kwaliteitshandboek zouden willen schrijven. En toen zei ik, ja, maar wil ik wel. Maar zo'n kwaliteitshandboek gaat toch verstoffen, dat gaat toch echt helemaal niemand lezen.
Nee.
En een man, meneer Beers heette die, met wie ik sprak, die verschoot helemaal. Die zei, oh jee, dat heeft onze voorzitter, betaald voorzitter, ook al gezegd. En ik schrok, want ik dacht, een betaald voorzitter, dat is geen project van 10.000 gulden. Hè?
Nee, nee.
Dat kan niet anders. Dan ga je geen project. En ik kwam er zo langzaam achter dat die man een budget had van 2 miljoen.
Kijk, voor die tijd,
dat
waanzinnig.
Dat is nog altijd 1 miljoen euro vandaag. Dat is een zinnig bedrag. Ik weet het niet. Ik heb een offerte geschreven van 1,5 miljoen en die werd geaccepteerd.
Ja.
En er was bij Beerenschot nog nooit voorgekomen dat er een project met dat enorme budget zomaar binnenkwam.
Ja. En dat ben jij toen gaan draaien?
En we zijn het gaan draaien.
Ja.
Met een heleboel collega's.
Hè. Ja, precies. Hè? Maar dat zijn dan de collega's. En jij zegt, want je kunt modellen of methodieken natuurlijk gebruiken, maar het onderscheidend vermogen zit hem in de adviseur.
Juist.
En hoe deed je dat dan? Want hoe zorgde jij dat de mensen die in jouw team, want jij was eindverantwoordelijk voor de offerte, dus ook voor de opdracht.
Er was één collega waar ik toen heel intensief mee samenwerkte, Emmy Jak. En die is het een beetje secretaris van dat project geworden. En bij Beerenschot moest je, het zal nog zo zijn, iedere week precies opgeven waar je je tijd aan had besteed.
Precies, ja. Ja, uurtjes schrijven.
En bij zo'n groot project is dat dan, en veel adviseurs toch een beetje de neiging om, zeg maar, de verloren uurtjes maar op jouw project te schrijven. Dus toch geld zat, toch budget zet. En dat heeft zij heel fanatiek. Tot op het kwartier precies bleef ze die collega's op de huid zitten van, waar heb je dat kwartier dan aan besteed? Want anders mag je het niet boeken op mijn project, anders wel.
Ja.
En zo hebben we ook, zeg maar, de kosten van het project in de klauwen gehouden.
Mm-hmm.
Dus dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Maar er zat ook een heel conceptueel denker, Rob Zuiderhout, die ook wel heel veel van de concepten die heeft toen neergelegd. Ja, en als je dat een beetje aan elkaar knoopt, als iemand die heel precies en heel nauwkeurig is en conceptueel kan denken, en zo zijn er meer geweest natuurlijk,
mm-hmm.
gewoon werkers,
ja.
Kom je ergens.
Want je zegt eigenlijk twee dingen, hè? Want aan de ene kant heb je iemand die ontzettend met het kwartiertje, zeg maar, waar heb je de tijd aan besteed? En aan de andere kant heb je het over iemand die met conceptuele modellen bezig is, wat mij betreft twee totaal verschillende dingen zijn. Maar die had je blijkbaar wel nodig in je team.
Ja.
Soms heb je gewoon een DTS nodig en af en toe iemand die wat vrijer denkt.
Over die Rob Zuiderhout hadden ze nog een kleine anekdote te vertellen. Dus, ik sprak hem laatst en zei, weet je, er is me wat overkomen. Ik was op de jachthaven, waar zo'n boot ligt. En er kwam een meneer op me af en die zei, dag meneer Adjono. En ik zei, ja, vriendelijk, ik weet ook wel wie meneer Adjono is, maar ik ben dat niet. Maar waar kent u hem van? Nou, hij kende mij van het BOVAG-NOVA-project, dus dit project waar ik het net over had.
Yeah.
Goh, had Rob hem gevraagd, heeft dat ook iets opgeleverd? Nou, zei hij, loop maar even mee. En toen liet hij mij het grootste schip in de jachthaven zien. En toen zei hij, dat heeft het opgeleverd. Hebben wij er niet over gehouden, maar het is toch leuk om te zien na al die tijd.
Dat het resultaat heeft opgeleverd. Ja.
Voor sommige mensen.
Ja,
overigens,
ja.
Iedereen die naar een garage, zeg maar, ik heb geleerd dat je autobedrijf moet zeggen.
Mm-hmm.
Iedereen naar een autobedrijf gaat, ziet daar wel een hoekje waar klanten kunnen wachten en koffie krijgen, de krant kunnen lezen.
Ja, klopt.
Directe uitkomst van dat project.
Oh ja?
Ja.
Dat moest aanwezig zijn?
Nee, de vraag was, wat kan je verbeteren in jouw autobedrijf?
Ja.
Iemand komt dan op het idee van, we moeten onze klanten beter ontvangen. En dat wordt dan gekopieerd. En op een gegeven moment even alle autobedrijven in Nederland hebben een hoekje
neergezet met waar je koffie kunt drinken en een krantje kan lezen. Maar dat klopt.
Dat soort dingen, daar gaat het dan op een gegeven moment over. Kleine dingen, maar toch grote dingen.
Ja.
Autopas bijvoorbeeld. Is ook het gevolg van dat project.
Wat is de autopas, Teun? Want ik heb hem niet.
Jawel, je hebt hem wel.
Oh.
Op een gegeven moment, als jij je auto gaat inruilen, dan hoort er precies bij welke kilometers je...
Oh ja, 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 die groene...
Zodat de geschiedenis van je auto ook overdraagbaar is aan
precies,
de
precies, dat iemand anders weet wat er mee is gebeurd in het
en
verleden.
Niet wat in die tijd blijkbaar frequent gebeurde. De kilometer teller was teruggedraaid.
Ja. Die boevenstreken.
Ja.
Ja, 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 die gebeuren volgens mij nog steeds wel eens. Maar er is in ieder geval een instrument voor om dat te voorkomen, hoor ik. Hey, en als je dan nog even terugkijkt. Je bent ook een van de grondleggers van het INK in Nederland. Hè? Dus het kwaliteitsmanagementmodel. Wat natuurlijk een internationaal model is. Wat jullie vervolgens hebben vertaald naar de Nederlandse situatie. Zeg ik het zo goed?
Ja, nou, kijk, toen wij bezig waren met dat project. Bijna gelijke tijd waren onder leiding van Philips. 14 presidenten van Europese multinationals aan het nadenken over de kwaliteit van hun organisatie. Hoe zij een antwoord konden geven op de Japanse concurrentie.
Ja.
En dat anders te doen dan zoals het Amerika werd aangepakt op dat moment. Maar dat waren grote bedrijven. In Nederland waren bedrijven als KLM en toen had je nog PTT en zo.
Ja.
Maar elders in Europa waren dat andere grote multinationals. En ik was bij hun langs gegaan om te vragen wat ze precies aan het doen zijn. En dat vertelden ze ook wel. Maar ze vonden Nederland toch wel te klein. ze stimuleerden mij erg om na te denken hoe dat dan Nederland zou moeten. Want zij, en dat wilden ze ook wel een beetje in mij denken, maar ze gingen zich niet richten op Nederland. Zij moesten Europa.
Europa, groots denken.
Maar toen was het contact wel gemaakt. Daar was ook weer een conceptueel denken, de kwaliteitsfunctionaris van Philips, Van Ham, Kees Van Ham. En die kwam met een soort denkmodel. En nodigde ons uit om daarin mee te denken. Hm. En ja, toen ben ik met een paar anderen zijn we bezig geweest om dat model uit te werken voor Europa. Maar dat moest op een gegeven moment dan toch een soort vertaling krijgen naar Nederland.
Ja.
En toen hebben we een combinatie gemaakt met de manier zoals we dat inmiddels hadden ontwikkeld voor Bierenschot.
Mm-hmm.
Met dat Europese denkmodel. En dat heeft geleid tot het inmiddels hopelijk wat bekende INK-model, Instituut Nederlands Kwaliteit.
Nou ja, het is natuurlijk wel gewoon een standaard in het Nederlandse kwaliteitsmanagement. Is denk ik INK wel een bekende term. Maar dat is natuurlijk ook iets wat onderhevig is natuurlijk. En net zoals de samenleving en de maatschappij aan veranderingen. Is er ook een manier waarop jullie dan toen hebben nagedacht, oké, hoe kun je zo'n model, wat toch vaak statisch is, kan maar laten meebewegen met de tijd van nu?
Nou, nog even terug. Voor kijk, ik weet niet. Op een gegeven moment realiseer je dat het leuk is om een model te hebben.
Mm-hmm.
Maar je moet ook nadenken wat de infrastructuur is die je gaat gebruiken om dat te verspreiden.
Mm-hmm.
Dat is een beetje hetzelfde, het leuk van de inhoud. Hè? Net had over Rob Zuidhout. Maar je moet ook iemand hebben die heel precies het verspreiden gaat bedenken.
Ja.
En dat is gelukkig hadden we wat dat betreft ook toen een ministerie van Economische Zaken die dat financieel ook mogelijk maakte.
Mm-hmm.
Hebben we dat verder uitgewerkt. En dat heeft geleid tot het Instituut Nederlandse Kwaliteit, INK.
Ja. Ja.
Die hebben vervolgens steeds projecten opgezet waar groepen van bedrijven bij elkaar werden gezet. Om hierover na te denken.
Mm-hmm.
Cursussen en dat soort dingen uit te staan. Waardoor ze zichzelf weer konden bedruipen.
Ja, precies.
Een mooie omzet hebben gemaakt. Om die op aanpak te blijven verspreiden. Maar je vraag was iets anders. Van hoe maar zorg je dat zo'n model met de tijd meegaat. Ja, dat zit in, het zat er ook niet echt in. We hebben ook altijd gezegd. Er komt ook weer gewoon. Het is even zijn eigen levenscyclus.
Dan komt
ook
weer een komt weer een keer wat anders.
Komt weer wat anders in.
Ja.
En er zit, voor mij zat er dus één aandachtsgebied, en we hadden het daarover aandachtsgebieden.
Mm-hmm.
Eén aandachtsgebied dat eigenlijk ter 11e uren door een van die managers was ingevoerd. In dat Europese model zat dat al. In Europa heette dat impact on society. In hoeverre hou je rekening met de impact die je hebt op de maatschappij.
Ja.
We praten nu 80 jaar.
Ja, dus, ja, ja. Ja. 40 jaar geleden.
Woorden als een maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Die moesten nog worden bedacht.
Ja, yeah.
Maar in feite lag het daar wel in besloten.
Ja.
En dat heb ik zelf verder opgepakt en geprobeerd uit te dragen. Aanvankelijk door veel nadruk te leggen op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
Het ligt nu zelfs in de wet besloten dat bedrijven dat moeten,
doen. Ja, zeker.
Dat ze dat doen.
Ja.
En parallel daaraan begrip als duurzaamheid. En hoe je daarmee doet. Dus Het model op zichzelf is wel een beetje aangepast en veranderd. Maar heeft wel zijn bijdrage geleverd. Maar de resultaten ervan, de aandacht ervoor, zoals maatschappelijk verantwoord nemen en duurzaamheid. Eigenlijk, en nu weer heel recent een ander aandachtsgebied als leiderschap.
Mm-hmm.
In die context.
Blijft het actueel.
Maakt het actueel en houdt het levend.
Ja. Hey, en dan heb je iets anders wat kenmerkend natuurlijk is voor jou. Is het onderwerp van jouw proefschrift. Want in 1995 ben jij gepromoveerd.
Ja.
Toen werkte je bij Berenschot.
Ja.
En toen dacht jij, ik ga promoveren en ik heb een model. En dat ga ik toetsen. En daar ga ik een proefschrift over schrijven.
Nee.
Oh.
Kijk, ik was een HTS'er. En door de achterdeur stiekem binnen geloodst. Tot grote verbazing van iedereen. Want ja, als je bij Berenschot wilde werken, was en is een fantastisch bureau en wel een beetje een chic bureau.
Mm-hmm.
Soms vond ik het allemaal een beetje kak in neus.
Mag ook.
Maar als je daar wilde werken, dan moest je toch, nou, je moest in ieder geval 1 academische titel hebben, maar toch liever 2.
Liever 2, oké. Okay.
Dus een HTS'er. Geen kans, onmogelijk. Dus ik viel ook altijd buiten alle programma's en dergelijke. Voor die hype-pose, die er altijd, werd ik nooit voor gevraagd.
Nee.
Ik had wel, al vanaf het begin, dus ik dacht ook wel belangrijk in je carrière, er waren toch een paar van die oude seniors die blijkbaar wel wat in mij zagen.
Mm-hmm.
En mij had onder de arm namen en ja, bijvoorbeeld zo'n kwaliteitsraad binnen zijn loodste of andere dingen niet te doen. En daar heb ik heel veel van geleerd. Heb ik later ook als voorbeeld gebruikt om ook zelf gaan doen. Daar ben je zelf een beetje het product van.
Ja, dat is ook zo.
En er zijn er meer geweest.
Hè? Ja, zeker.
Dus dat op een gegeven moment niet. Maar het was toch wel, ook bij Berenschot, zo dat als je tegen je 45ste begon aan te lopen, of je vanaf je 40ste, toch moest even gaan nadenken hoe dat de rest van je leven moest. En toen dacht ik, ja, ik ben toch minstens even slim als jullie, jongen.
Ja, hier. Met je academische titeltjes.
Met jullie academische, weet je wat, ik ga een proefschrift schrijven. Nou, dat vond men hilarisch natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb het wel gedaan.
Ja.
Ik heb er 2 jaar over gedaan. Ik heb daarna tientallen andere promovendi voorbij zien trekken. En 15 zelf ook mogen afleveren.
Ja.
En het is altijd wel een beetje het model geweest van, goh, als jij het in 2 jaar kan, kan ik het in 1 jaar.
Ja, maar dat lukt nooit, hè?
Dat is nooit gelukt,
nee,
hoor.
Nee.
Ook in 2 jaar heb ik niet meer voorbij zien komen.
Nee, dat is wel heel vlot voor een proefschrift over het algemeen. Zeker als je naast je bestaande werkzaamheden doet.
Ja, maar Selma zegt altijd, je biegt.
Oh ja.
Je hebt het niet in 2 jaar gedaan.
Oké.
Okay. In feite is het een neerslag geweest van die 15 jaar ervaring.
Ja, die jouw vrouw die zei, je was er al zo lang mee bezig daarvoor, Teun. Je hebt het in 2 jaar, heb je het samengevat en op papier gezet.
Precies.
Ja. Ja. Hey, en wat heeft dat model, want het is ook een van de opstapjes geweest natuurlijk ook richting jouw periode, ook op de universiteit, denk ik.
Ja, ja, dat proefschrift, dat was aanleiding in Rotterdam om te vragen of ik naar Rotterdam wilde komen 2 dagen in de week.
Ja.
Ja. Zo is het.
En een hele lange periode volgehouden. Studentencollege gegeven, maar je begeleidde ook scripties en promovendi natuurlijk nou, op ja, een bepaald moment.
Mijn primaire taak was een onderwijstaak.
Ja.
Later ben ik ook al voorzitter van de examencommissie geworden. Wat heel slecht is voor mijn ijdelheid. Want het betekent dat diploma's alleen maar geldig waren als mijn handtekening erop
stond. Ja, precies. Ja, slecht.
Er is nooit 1 handtekening per student. Moet je minstens 7 handtekeningen zetten in zo'n proces.
Ja, dus je had een zeer handen van het tekenen elke keer.
Heel veel handtekeningen.
Heel veel handtekeningen. Dus bijna van alle mensen die op de universiteit in die periode hebben gezeten in Rotterdam. Daar staat jouw handtekening onder.
Ja,
ja. Ja, hey, en dan als je dan eens even kijkt, hè, want kijk, jij, sinds de jaren 80 loop je al mee in deze wereld. Hè, als actief, als consultant, alsgene die bezig is met organisatieverandering en ontwikkeling, kwaliteitsmanagement, allemaal onderwerpen. Met alle die bak ervaring die jij hebt, hoe kijk je naar de situatie als je nu naar een willekeurig MKB-bedrijf of naar een wat grote organisatie kijkt? Wat zijn nou voor hun op dit moment uitdagingen waar ze mee te maken hebben? Wat is vanuit jouw perspectief nu de belangrijkste dingen waar zij aandacht aan zouden moeten besteden?
Ja, als je naar een bedrijf kijkt, kijk, het aandachtspunt, heel actueel. Hoe komen we uit deze enorme complexiteit en verzameling aan crisis waar we mee te maken hebben?
Mm-hmm.
Of het nou het klimaat is, of de energie, of de oorlog met de Houthis, of de toestand in Israël.
Ja.
Je ziet die complexiteit natuurlijk vertaald in de uitslag van verkiezingen en die nu over de hele wereld gaan en nog meer conflicten. Het kan alle kanten uit. Wat voor mij toch altijd leidend geeft is om nog een keer, voor de 3e keer, zijn naam terecht te noemen, is Rob Zuidhout. Die veel geschreven gepubliceerd heeft over complexiteit en de chaos-theorie.
Mm-hmm.
Daar heeft hij mij mee geïntroduceerd en mee besmet. Dat is wel heel erg leidend geweest. En nog een ander Berenschot-model. Het 7-krachtig model voor cultuurverandering. Ik heb die 2 modellen gecombineerd. En die hebben mij steeds geleerd dat veranderen gaat alleen maar gebeuren als er een echte noodzaak is. En die noodzaak moet ook echt gevoeld worden.
Ja.
En ik denk dat de tijd van nu opeens, veel later dan ik had gedacht en verwacht, maar toch, die noodzaak onontkoombaar bij iedereen wordt opgedrongen.
Mm-hmm.
En wij wonen hier nu in een klein complexje met appartementen waar allemaal ouderen, eigenlijk allemaal bejaarden wonen.
Mm-hmm.
En je merkt zelfs als je 80 bent of 85 of iemand 89 is zelfs, zich niet kan onttrekken aan al die vraagstukken waar we nu mee worden geconfronteerd. Dus dat geldt ook voor een MKB-bedrijf. Hoe ga je straks om? Je ziet het er al hier en daar oppoppen. Dus zeg maar, de onrust op de universiteiten, omdat voor- en tegenstanders van Israël en de Hamas krijgen toch op een niet te accepteren, maar het gebeurde wel een manier te lijf gaan.
Ja.
In Nederland. Over twee conflicten die niet hier afspelen.
Nee.
Wat je dus nu op de universiteit ziet, zal je vast ook in bedrijven zien. Daar vind je diezelfde discussies ook. Ja. En die discussies kunnen nog heel erg makkelijk leiden tot conflicten. Die het steeds moeilijker maakt, ook in een kleine groep. Dus zelfs in een complexje met bejaarden, of binnen een familie, of binnen een bedrijf, komen die conflicten op.
Ja.
En nu hebben we het over de spanning tussen Israël en Hamas. Maar het kan natuurlijk ook omgaan. Dat doen wij gewoon genoeg met het klimaat en dat soort zaken.
Ja.
Dus je ziet hoe de discussies daarover gaan. Dan denk je, mensen maken zich ontzettend boos over wat ze dan heten de fossiele subsidies voor het grote bedrijf. Zo zijn ze natuurlijk nooit uitgereikt, maar goed, ze zijn er.
Ja.
Inmiddels zie je dat er zelfs een minister is die dat onderkent en wat dan probeert te doen. Hè? Want Jette heeft dat helemaal omarmd en zegt die fossiele subsidies moeten worden afgebouwd. Dat zijn niet van in. Maar de boosheid blijft en het zoeken als aanleiding om daar herrie te maken. Wat op zichzelf ook alweer zijn eigen functie heeft. Ja, dat ga je straks ook in bedrijven zien.
Ja. En is daardoor de verdeling, of het nou in de maatschappij of binnen bedrijf, zeg maar, waar je vroeger heel duidelijk natuurlijk de zuilen had. Hè? Dus je had altijd een bepaalde achtergrond, je had een bepaald geloof, of je had een bepaalde iets waarin je geloofde. Die zorgde ervoor dat je eigenlijk alleen maar omging met de mensen die ook tot die zuil behoorden. Zie je dat niet nu ook een beetje terugkomen? Dat je denkt, het heet dan nu anders. Het zijn geen zuilen meer, maar het zijn nog steeds gewoon mensen die zich zo afzetten tegen de ander, waardoor je eigenlijk ook eigenlijk niet tot nauwelijks meer met een goed gesprek met elkaar tot dialoog komt. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou ja,
die versnippering?
Dat is wat ik net zei. Hè. Er zijn nu zoveel complexe problemen dat mensen graag voor zichzelf een oplossing voor dat probleem willen vinden. En die hetzelfde model of theorie waar ik dus in geloof, die chaos, die zegt nu als de chaos maar groot genoeg is, dan is het juist heel goed dat er heel veel nieuwe ideeën gaan ontstaan. Hoe meer, hoe beter.
Ja.
Een heleboel daarvan zullen verwerpelijk zijn. Iets wat we niet zouden moeten willen.
Nee.
Maar ze moeten wel worden geëxpliciteerd en bekritiseerd, zodat ze ook weer zo snel mogelijk van het toneel kunnen verdwijnen.
Ja.
En tegelijkertijd moet je hopen dat er een paar oplossingen of ideeën oppoppen die een kans maken om verder uit te groeien en zich te ontwikkelen.
Waar je een groep mensen
om zijn. En waar je mensen omheen kan vinden.
Precies.
En dat is de uitdaging van vandaag. Is een eigen bijdrage geven aan het vinden van oplossingen. Tegelijkertijd ook kritisch kijken. Het niet meer zomaar, want er zijn geen simpele antwoorden.
Nee.
Op complexe vragen, hoe je daarmee omgaat. Iedereen heeft daarin zijn rol. Ik vind persoonlijk bijvoorbeeld is dat Laudato Si van de pauze, de encycliek van de pauze, daar ook een prachtige aanzet is geweest om opeens heel anders te leren denken. Maar ja, er is altijd een kans dat alleen Rooms-Katholieken en wat aanverwanten die encycliek lezen. Dus het moet weer worden opgepakt. De andere mensen worden vertaald naar die situatie.
Ja.
En zo moeten we een nieuwe weg vinden. En dan, het is een beetje in de mode om over waarden te praten.
Ja, zeker.
Zeker. Maar je moet wel oppassen dat niet argumenten worden om elkaar de hersenen in te
zetten. Precies, ja. Want het past niet bij mijn waarden, dus praat ik niet meer met jou. Ja. Ja. Kijkend naar, je hebt het over chaos en over dat je pas echt gaat veranderen op het moment dat die chaos of dat je dan pas echt gaat bewegen om ook een andere weg in te slaan. Is er nu te weinig sprake van die noodzaak om dan te veranderen?
Blijkbaar.
Ja.
Blijkbaar.
Ja.
En dat vind ik dus, ik vind dat wel heel jammer. Kijk, ik kan achter jou een paar van mijn boeken zien. Een van die boeken is van Barzun. En die heeft een mooie definitie over wat verandering is, of revolutie. Zij zegt, in de tijd van revolutie wisselen bezit en macht zich van eigenaar.
Ja.
Maar dat heeft geen bijzin bij. meestal gepaard gaande met geweld.
Ja.
Ja, ik hoop alsmaar dat dat geweld dan maar heel beperkt zal en heel klein zal zijn. Maar je slaat de krant open en je ziet 24.000 doden in de...
In de Oekraïne of
in, weet het, in Israël.
In Gaza.
In Gaza.
Ja. Ja. En als je dat dan even doortrekt, hè, want we hebben het nu over de complexiteit, wat nodig is om tot verandering te komen. Daarin gaat het ook over een complexere situatie, bijvoorbeeld ook voor leiders, hè, binnen bedrijven, die ook met veel meer dynamiek, denk ik, te maken hebben dan 30, 40 jaar geleden. Als het gaat over individuele meningen, individuele belangen van groepen, maar dat kan ook van individuen zijn. Ik heb zelf een tijdje geleden vroeg iemand aan mij, wat denk jij dat de grootste uitdaging voor een leider op dit moment is? En toen zei ik iets in de trant van dat hij voor mijn gevoel veelal op eieren moet lopen. Omdat hij bang moet zijn om altijd iemand maar potentieel te kunnen beledigen. Mensen zich al heel snel op hun teentjes getrapt voelen. Zeg maar het directief leiderschap is sowieso al iets wat mensen dan meteen denken, dat vinden we spannend, dat vinden we eng. Hoe kijk je naar leiderschap in deze tijd, Teun? Met al die dynamiek en de twitters van deze wereld en iedereen die overal maar een mening op kan gooien. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik ben een paar jaar geleden aangelopen of hij tegen mij, tegen Rick Span. Dat is een jazzmuzikus, daar heb ik heel veel van geleerd.
Mm-hmm.
Ik wist helemaal niks van jazz, maar inmiddels een klein beetje. En hij heeft mij laten zien dat er in de muziek, zoals we dat kennen, twee vormen van leiderschap zijn. Eén is de dirigent die voor zijn symfonieorkest staat.
Mm-hmm.
En die min of meer toch zijn of haar, meestal onzijn, dat is op zichzelf al opvallend, interpretatie van een muziekstuk kan opleggen op een orkest.
Ja.
En het orkest ook aanstuurt. Het orkest is toch... Daar zitten briljante muzici, maar niemand zal weten hoe ze heten. En als vandaag een violist wordt vervangen door een ander, gaat niemand dat weten.
Nee.
Tegelijkertijd, de muziekliefhebbers menen te kunnen horen welke dirigent er voor het orkest stond.
Hm. Ja, dat verschil.
Met zijn rug naar het publiek.
Ja.
Met zijn rug naar de klant.
Ja, ja.
Dus waar het voor de muzici geldt, voor jou 10 anderen.
Mm-hmm. Ja.
Is daar de leider die het voor het zeggen heeft. Dat heet dan strak leiderschap. En die kan ook tot prachtige resultaten komen. En het orkest ook opzwepen tot prestaties waar je versteld van staat. Daar heb je absoluut geen misverstand over.
Ja.
En dat is toch anders dan de leider van een jam session. Die ter plaatse nog iemand kan uitnodigen om gewoon mee te doen.
Ja.
Fouten maken bestaat daar niet. Het is de ene dag beter gelukt dan de volgende dag.
Ja.
Repetitie en herhaling is er ook niet. Maar waar het er wel om gaat is dat die leider erop moet toezien dat iedereen de kans krijgt om zijn talent te tonen.
Mm-hmm. Hè,
aan de beurt is om te improviseren. Terwijl op dat moment de rest alleen maar haar taak heeft om degene die op dat moment aan het spelen is, of maximaal wordt ondersteund.
Ja, elkaar te helpen.
Elkaar te helpen. In de wetenschap dat over een paar minuten de rollen weer zijn omgedraaid.
Ja, precies.
En
ja.
Dat is de taak van de leider van de band.
Ja, om daarop toe te zien dat het allemaal gebeurt en dat ze elkaar helpen
en ik denk
naar
dat
het resultaat.
Naar het resultaat. En ik denk dat we in een periode zijn aangekomen, of ik hoop het, is dat die manier van leiderschap in bedrijven veel vaker komt.
Hm.
Maar toch zie ik nog veel te veel boeken over leiderschap die er allemaal gaan over wat moet ik doen om jou te dwingen te doen wat ik wil.
Ja.
En niet wat moet ik doen om jou te dwingen je talent tot het uiterste
te benutten.
Te benutten.
Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat is wel een mooie. Ik denk ook zeker wel dat, want daarmee schets je misschien ook eerder kaders voor mensen om binnen te werken dan dat ze je misschien netjes een expliciete opdracht meegeeft.
Ja. Nog even, er is een... Blijkbaar een organisatievorm die komt zo langzamerhand in zwang. En ik weet niet eens hoe het heet. Heet dat stewardship? Nou, daar gaat het nou juist om hoe het collectief in een organisatie gezamenlijk tot resultaten komen. En ook gezamenlijk het resultaat kunnen delen.
Ja.
Het idee van aandeelhouderswaarde en alles gaat om zeg maar...
Geld verdienen.
De aandeelhouder maximaal te laten profiteren van het succes. Zie je steeds meer organisaties de rug toekeren. En dat ook handen en voeten te geven.
Ja.
En kijk, er zijn een heleboel studenten die langs zijn geweest en tegen mij zeiden van, ik wil later ook consultant worden. En ik heb altijd gezegd van, er zijn twee soorten van adviesbureaus. Overigens niet bij organisatieadviseurs, je ziet het ook bij accountants en bij advocatenkantoren en dergelijke.
Mm-hmm.
Je hebt daar waar de partners zijn.
Ja.
Die hebben de rat race naar het partnership overleefd.
Ja.
Die zijn nu 40, zijn partner geworden en zijn miljonair.
Ja.
Hoeveel doden er onderweg zijn gevallen, zijn ze vergeten.
Ja.
Dat als jij, en kijk, jonge mensen denken altijd van, ik wil die wedstrijd wel aangaan, die ga ik winnen. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Het systeem dwingt dat 80% afvalt.
Ja. Ja. Minimaal.
Minimaal.
Ja.
En je hebt ook wel bureaus. Berenschot is en was zo'n bureau. Daar zijn geen partners.
Nee.
Daar zijn geen aandeelhouders. Dus de winst en verlies zal toch op de een of andere manier onderling moeten worden verdeeld.
Ja.
En iedereen moet zich daar toch zorgen over maken, anders valt er niks te verdelen. Ik ben in die omgeving opgegroeid en wat ik gezien heb, dat in die omgeving talent een kans krijgt. En niet meer de wetmatigheid van leeftijd en jaren ervaring en dat soort modellen.
En de route zo snel mogelijk naar de top te kiezen om dat partnership maar te gaan bereiken.
Ja, en die je dus alleen maar kan bereiken door je collega zo snel mogelijk de strot af te bijten.
Ja, ja. Ja, daar ben ik het wel volledig met je eens, zeg. Teun, we lopen alweer goed door de tijd heen. Ik ga je vragen op, nou ja, een van de dingen die de mensen die de podcast luisteren, die vraag ik wel vaak ook van, oké, wat gun je andere mensen nou? Wat gun jij nou bedrijven, directeuren, waar, hè, we hebben het net al even gehad over waar ze in de komende periode hun aandacht aan zouden moeten besteden, wat belangrijk gaat zijn voor ze. Heb je nog een laatste suggestie van, goh, beste mensen, als je nou toch je bedrijf aan het runnen bent of je afdeling of wat dan ook, sta hier eens bij stil of denk daar eens over na of vergeet dat vooral ook niet.
Accepteer dat de wereld in verandering is en niet zomaar. Hè? Je begon te vertellen dat ik betrokken ben geweest in het begin van mijn carrière in het saneren van de confectieindustrie.
Ja.
En wat daaruit voortgekomen is het concept van kopstaartbedrijven.
Mm-hmm.
Dus het ontwerp en de marketing vindt dan in ieder plaats, maar het in elkaar zetten van kleding in lage lonenlanden. Daardoor konden ze overleven. En al die bedrijven die toch aanmächtig hebben geprobeerd om het concept van grote confectie, dus het naaizaal zoals het dat heet, 300-400, vrijwel altijd vrouwen, de kleding in elkaar zit, dat je dat los moest laten. En dat je dat niet overeind kon houden. En die verandering moet je doormaken. Maar we zien nu, en dat heeft ook weer zijn negatieve kanten, hè, want daardoor zijn natuurlijk al die dramatische omstandigheden van de textiel en de textielindustrie, maar het is de confectieindustrie in landen als India.
Ja, India, ja, precies. Ja.
Ontstaan. En nu zie je weer dat er werkelijk, maar je moest wel aanpassen, wilde je overleven. En nu zie je de omgekeerde weg weer. En het rare is dat de politieke situatie en zeg maar, het toch wat achterdochtig kijken naar de ontwikkelingen rondom China.
Uh-huh.
En even vergeten te zien wat er in India gebeurt. Dat gaat bedrijven dus toch dwingen zich aan te passen in de nieuwe realiteit. Misschien toch weer, heel plat gezegd, productie weer terughalen en hier laten uitvoeren. Ja. Om welke reden ook. En dat kan dus een economische reden, maar het is blijkbaar ook een politieke reden. De oorlog in Oekraïne leert ons dat we, als het over defensie gaat, onze afhankelijkheid van anderen toch wel heel sterk is geweest.
Ja.
We kunnen ons blijkbaar niet permitteren afhankelijk te zijn van Russisch gas.
Nee, nee. Je ziet wat de impact dan is. Als je met de rug tegen de muur staat en geen alternatieven meer hebt.
En wat ik ondernemers of leiders zou gunnen is dat die veranderingen niet zo angstaanjagend zijn dat ze verlamd raken.
Nee. Mooi. En gewoon door moeten gaan. Accepteren en aanpassen.
Aanpassen.
Ja. En doorgaan.
Doorgaan.
Ja. Leuk. Teun, ontzettend bedankt voor je tijd. Voor het opnemen van deze podcast. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie ook allemaal weer hebben genoten van dit mooie verhaal van Teun Hardjono. Uiteraard volgt er binnenkort weer een nieuwe podcast. Voor nu allemaal heel erg bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Dit was hem dan alweer. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Il Capitano. Wil je met mij of met mijn gast in contact komen? Stuur me dan gewoon even een mail naar capo@percapi.nl of zoek me op via LinkedIn, want dat werkt natuurlijk ook gewoon. Op naar de volgende aflevering. Hopelijk ben je er dan ook weer bij.